Ik heb een mooie woord voor jullie. Het thema van vandaag is kom dichterbij. En we zitten lekker dicht bij elkaar. ik denk ook dat God ook tegen ons zegt dat we ook dichter bij hem komen. En we zitten niet voor niets hier. En ja, ik heb echt een mooie woord voorbereid. En ik ben zelfs gisteren zo enthousiast daarover. En eigenlijk zie ik God door alle fases heen van mijn leven eigenlijk. En dan was ik best wel emotioneel van geworden. Van ja, doordat ik besloten heb om dichter bij God te komen. Dat hij mij nooit in de steek heeft gelaten. En als we zelf in de Bijbel lezen. Elke keer als God zegt, kom dichterbij. Dat hij... dat hij iedereen eigenlijk in de Bijbel zo graag wil dat ze dichterbij komen. Maar dat hij eigenlijk wil dat we dichterbij komen alleen maar omdat hij ons wil zegenen. En ons iets goeds wil geven. Er is nergens in de Bijbel dat je leest dat God eigenlijk wil dat we dichterbij komen omdat hij ons wil straffen. Het enige moment dat God zegt kom niet dichterbij is omdat hij ons waarschuwt van kom nu niet dichterbij. Omdat wij ons eerst moeten heiligen of omdat er iets gebeurd is. Dus hij waarschuwt ons van ga je eerst heiligen of hij heeft een opdracht. En daarna zegt hij daarna, kom daarna dichterbij. En Mozes bijvoorbeeld bij de brandende braamstruik, dan zegt hij van nee kom niet nader niet dichterbij omdat je eerst je schoenen moest uitdoen, omdat je dan op een heilige grond bent. Maar daarna was hij wel dichter bij God gekomen. En dan zie je ook aan de rest van zijn leven ook dat hij altijd dichterbij mocht komen op de berg bij God. En het was zo bijzonder. Ja, Mozes is echt een voorbeeld. Als iemand zegt van oké, wie is echt jouw persoon in de Bijbel, dan is Mozes wel de persoon echt waar ik me vasthoud. En ja, ik bewonder gewoon zijn wandel met God. Hij was geen perfecte man, maar hij was wel iemand die God vreest. En dat vind ik zo bijzonder. Iemand die ook God wilde gehoorzamen, ondanks wie hij is. En ja, God wil ons ook vandaag zeggen, kom dichterbij. Kom dichterbij. En wees niet bang, omdat je niet perfect bent, maar kom dichterbij, omdat hij van je houdt. Hij houdt zoveel van jou. En daarom zegt hij vandaag, kom dichterbij. En ik wil even een paar teksten met jullie ophalen. Waar het mis is gegaan, is vanaf Genesis 3, vers 16. Na de zondeval... Ik wil vandaag alleen de accent zetten op de vrouw natuurlijk, omdat we alleen vrouwen hier zitten. En na de zondeval was God bij Adam en Eva in de paradijs gekomen. En God zegt, waar zijn jullie? En toen beseffen ze van, ja, we waren verstopt eigenlijk voor God. En ja... Daar, elke keer als er een zonde is, is er een gevolg. Hoe je draait of keert, elke keer als jij iets fouts doet, is er een gevolg. Als wij ook nu bijvoorbeeld iemand moord of steelt of wat dan ook, is er een gevolg. Dan is er een straf aan, dan moeten we de gevangenis in. En toen Eva ook gezondigd heeft, is er een gevolg. En het gevolg was dat er een straf daaraan was. En God zei tegen de vrouw, je zwangerschap maak ik tot een zware last. Zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren en hij zal over jou heersen. En tegen de man zegt hij ook weer andere dingen. Maar ik wil vandaag echt de aandacht geven aan de vrouw, wat God eigenlijk bedoelt. Hiervoor was er geen straf. Alles was vrij en ze mochten in vrijheid. En ik denk, als Eva ook daarvoor kinderen heeft gehad, dat hij het gewoon helemaal gewoon goed, zonder pijn, zonder zwoegen, ook een kind heeft gehad. En ik denk dat wij ook heel vaak letten naar nu, maar vergeet niet het offer van Jezus Christus, die gekomen is om ons daarvan vrij te maken. En het is niet... drie straffen vind ik dat God eigenlijk de gevolgen van de zonde. Dus dat je met pijn en met zware last kinderen zal krijgen. Je zal zwoegen als je baart. En je zult je man begeren. En hij zal over je heersen. En vandaag wil ik echt die accent gaan geven over je zult je man begeren. En ja, het heeft me een paar dagen geleden, echt, of een paar maanden geleden, mij heel erg geraakt op het stukje van je zult je man begeren. En als je hierbij stilstaat, dan ga je even nadenken van waarom zegt God dat? En ik heb nooit eigenlijk bij stilgestaan wat dit eigenlijk betekent. Dat omdat er een zonde is, dat wij constant een sterk verlangen hebben om een man in ons leven te hebben. En misschien sommigen zeggen van, hoe zeg je dat? Ja, eigenlijk vanaf kleins af aan, als jij gaat kijken naar jouw leven, iedereen is best wel groot hier, hoe ben jij als klein meisje? Ik herinner mij als klein meisje, het enige waar ik mee bezig was soms van, oh, hoe zou mijn trouwdag eruit zien? Welke jurk zou ik aandoen? Hoe leuk wat ze zijn? En romantisch en bloemetjes. En weet je dat? Je zit je constant te fantaseren van hoe jouw gezin later zou zijn. Wie herkent dat? Ja, en er zijn weinig van ons die denken gelijk van, oh ja, mijn carrière. Meisjes die zijn vanaf kleins af aan, zie je hun met een poppetje lopen. Waarom? Omdat ze heel sterk mee bezig al zijn van die moederrol, die gezin, die huwelijk en alles. We zijn vanaf kleins af aan daarmee bezig. En het is iets dat eigenlijk, het is iets heel moois, maar het heeft ook een nadeel. Want dan krijg je al vanaf je tienertijden, of vanaf jongs af aan, vanaf de kleuterschool soms, dat ouders zeggen van, ja nee, mijn dochter is verliefd. Ja, verliefd op deze leeftijd, hoe kan dat? Maar dat zijn de dingen die wel gebeurt. Of dan zitten ze al te fantaseren. En ik weet dat als ik je nu ga vragen, wie heeft ooit CS to the Dress gekeken? Ik denk dat alle handen omhoog gaan. Toch? Iedereen kijkt naar Say Yes to the Dress. Of niet? Ja, ik denk ook nu ook nog. Want ik ben getrouwd, maar ik vind nog steeds om naar te kijken. Het is gewoon zo'n leuke programma. En het is zo romantisch. En het is zo leuk gewoon. Het is iets van vrouw zijn. En ja, het is gewoon heel mooi. Dus dan zie je toch die aantrekkingskracht van dat God eigenlijk na de zondeval heeft gezegd, je zou begeren naar een man. Dan zie je dat er een hele grote aantrekkingskracht heeft om onder een man te vallen eigenlijk. Eigenlijk die bescherming te zoeken bij een man, die veiligheid te zoeken. Weet je, dat iemand voor je zorgt. En dat is eigenlijk dat een vrouw eigenlijk eigenlijk naar verlangt. En het is niet, ik wil heel duidelijk zijn, het is niet iets fouts. Maar ik wil wel zeggen, er is wel gevaar aan. Want als je het niet op de juiste manier doet, dan kan het fout gaan. Als jij niet een goede persoon in jouw leven treft, dan huppel je van de ene verkering naar de andere verkering. En hier heb ik het over echte jonge meisjes. En de anderen die getrouwd zijn, dat komt ook. Maar weet je, als je niet op de juiste manier doet, dan blijf je de hele tijd verlangen van, oh ja, is die het. En je kijkt de hele tijd rond en uiteindelijk ga je verkering met iemand hebben. En dan gaat hij vreemd en dan doet hij jou alleen pijn. Of dan praat hij heel onbeschoft tegen jou, eert hij jou niet, respecteert hij jou niet. En ja, dan gaat de relatie weer uit en dan ga je weer verkering met een andere jongen. En zo gaat het maar totdat je de juiste vindt. Of totdat die ene zegt van op zijn knieën gaat. En voor, ja, dat je zegt ja. Maar omdat je dan zo naar verlangt en misschien ook niet eens het met de bewust doet met God, dat je soms heel snel in een verkeerde relatie komt. Ik kan zelf van mijn eigen tienertijden getuigen dat ik Ik was eigenlijk vanaf klein meisje heel erg daarmee bezig. Van hoe gaat mijn man eruit zien? Hoe gaat mijn trouwdag eruit zien? Ik was heel veel aan het fantaseren daarover. Ik weet dat ik een periode zelf zeg, ik ga met een lange man, blond en blauwe ogen. Dat is wel uitgekomen, halleluja. Het is soms van hoe je daarmee bezig bent. Van de eerste jongen die jou lief aankijkt, dat je denkt van, oh ja, ik was ook iemand die heel gevoelig is voor als iemand mij aandacht en liefde geeft. En ik deed dat ook zonder God. Ik was wel christelijk opgevoed. Ik ging naar de katholieke kerk elke zondag. En voor mij was dat wel van, ja, God was erin. Maar God was niet op de eerste plaats. Mijn droom van over mijn man was toch ergens, als ik nu kijk, was toch dat op de eerste plaats. En dat is de fout die wij als vrouwen heel vaak kunnen maken. Welke plek geef jij God? En hier in Genesis lees je eigenlijk het begeren naar een man, het zo extreem verlangen naar een man, gaat het zo vaak fout, waardoor wij een man de eerste plek geeft en God komt op de tweede plaats. En daardoor gaat het fout. Er zijn ook heel veel jonge meisjes die zeggen van, weet je, als ik een man heb, dan word ik gelukkig. Nou, dat is echt niet zo. Je wordt niet gelukkig omdat je een man in je leven hebt. Dat gaat ook fout. Als jij dat niet de juiste man krijgt met God. En het doel is eigenlijk dat je eerst het koninkrijk van God zoekt. De Bijbel zegt in Matthäus 6 vers 33. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen alle andere dingen erbij gegeven worden. Dus als jij jong bent en je bent op zoek naar een partner en je denkt van, oh, wanneer komt het nou? En ik word ouder. Nou, zoek eerst het koninkrijk van God. Want je wordt niet gelukkig als jij je man krijgt zonder God. Want je man ga je niet gelukkig maken. Het is juist zoek God en dan gaat God jou de juiste man geven. Ik kan dan vertellen, ik heb voor mijn huwelijk had ik 3 relaties gehad en geen één was echt bijzonder. Nee, het was echt van slechter naar slechter. Totdat ik op een dag zei ik tegen God, de laatste relatie die ik heb gehad, die was zo slecht. Dat ik zei tegen God, Heer, ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Toen kwam ik ook tot bekering. Ik heb mijn hart aan Jezus gegeven en ik zei, Heer, ik wil nu geen man meer in mijn leven hebben. Ik wil alleen U. Omdat het zo erg ging. En heel bijzonder was het ook dat God ook mijn leven helemaal verandert. Ik heb me helemaal toegewijd aan de kerk. En toen heb ik Arne leren kennen. En het was niet gelijk van, oh Heer, dit is het. En wauw. Nee, het was echt, mijn hart was helemaal gesloten. Ik zei, Heer, ik wil niet. Op een gegeven moment begon ik zelfs te bidden, Heer, laat mij alsjeblieft niet verliefd worden. Het was heel bizar. Want ik wou alleen God in mijn leven hebben. En toen begon ik te bidden. Ik ging echt soms op mijn knieën. Want hij bracht me heel vaak van de jeugd naar huis. Ik was gewoon bang, omdat ik die aandacht kreeg dat ik automatisch verliefd werd. Dus door die angst heen begon ik te bidden, Heer, laat me niet verliefd worden. Heer, help mij om niet verliefd te worden. Heer, help mij alsjeblieft. Ik wil niet verliefd raken. Heer, help mij. En ik heb zoveel dagen gingen maar door. Tot op een dag, ik werd echt verliefd. En ik zei, Heer, maar ik heb u toch gezegd, ik wil niet verliefd zijn. Heer, ik heb u gezegd. En het verliefdheid groeide alleen maar. En ik vond het heel erg. Ik vond het heel erg, maar op een gegeven moment gaf ik me over. Omdat hij me kwam verrassen in Curaçao. Ik was met vakantie gegaan naar mijn ouders toe. Elke vakantie ging ik naar mijn ouders toe. En wie stond opeens voor mijn deur? Hij. En echt waar, mijn blik was niet zo aardig. Want ik dacht, wat kom jij hier doen? En denk niet dat jij hier komt slapen. Zo dacht ik echt. En ik wist niet dat hij die afspraak had met mijn ouders. Want mijn ouders zijn best wel streng. Ik had wel relaties. Voor hem had ik relaties. Maar mijn ouders was heel slecht. Maar mijn vrienden kwamen niet thuis. Dus, en mijn moeder zei altijd, het is niet jouw vriend, het is een vriend. Dus mijn moeder maakte het altijd duidelijk, het is geen verkering. Het is gewoon een gewone vriend, denk eraan. En, maar ja, met Arno was het bijzonder dat ze een afspraak met hem achter mijn rug had. En dat hij voor mijn deur was. En toen dacht ik van, oh, oké. En het was heel apart, want ik kwam met mijn pyjama naar buiten en... En ik dacht, oh mijn gunst, wat doet hij hier? En oh ja, en waar denkt hij dat hij gaat slapen? En mijn ouders die zetten hem echt de deur uit. Ik dacht aan de meest rare scenario die gaat gebeuren. Maar mijn ouders hebben hem omarmd. En toen dacht ik van, oké, heer help. En die vakantie, ik denk als hij het vertelt, dan had hij het ook niet zo leuk ervaren. Want het was niet gelijk een hele verliefde vakantie. Want ik kon me niet helemaal overgeven, omdat ik constant bang was om mezelf helemaal over te geven. Nu soms plaag ik hem, want hij heeft me eigenlijk nooit verkering gevraagd. En soms plaag ik hem. Ik zei, ja, officieel heb je me nooit verkering gevraagd. Zei hij, ja, wat denk je als ik aan de overkant van de oceaan vlieg? Denk je niet dat het al zo ver is? Ik zei, nou... maar ja, misschien komt het nog. ja... Maar ja, zo heb ik gezien dat God eigenlijk... Ja, is goed. Ja, maar zo zie je eigenlijk hoe God mijn leven ging veranderen. Omdat ik echt de werkelijke keuze heb gemaakt van... Heer, en nu doe ik het alles met u, want ik heb er zelf een zootje van gemaakt. En ik vond het zo mooi, echt... Hij was zo lief voor mij en ik herinner de mooiste moment dat ik eigenlijk kan zeggen, was het moment dat hij mij ging leren hoe ik God moet aanbidden in mijn slaapkamer. We zaten gewoon op de grond en hij ging Bijbel lezen voor mij en hij ging me liederen leren. En voor mij was dat zo wauw. En toen we terugkwamen ging hij een Bijbel voor me kopen, want ik had geen Bijbel. En ja, weet je, dvd's gekocht en alles. En het was voor mij zo van... Oké, heer, het was echt een cadeautje. En het was zulke mooie herinneringen dat ik daaraan heb van toen in het begin eigenlijk. Hoe God mij verrast heb. En ik denk ook voor ieder van ons ook, weet je, als je God zoekt, God geeft de verlangen van je hart. God geeft het echt. En denk niet dat een man jou gelukkig maakt. Want eigenlijk, God heeft hem gebruikt om mij gelukkig te maken. Maar officieel is het niet hij zelf die jou gelukkig maakt. Maar het is God die hem gebruikt op dat moment. De Bijbel zegt ook in Psalm 37 vers 4. Zoek je geluk bij de Heere. Hij zal je geven wat je hart verlangt. En in het begin van mijn christendom heb ik dat echt helemaal toegewijd. Het was heel mooi dat God mij keer op keer daarin... verwend en eigenlijk het mooiste van geeft. Maar dan krijg je weer dat je stapt in het huwelijk en je denkt van... oh ja, nu gaat het allemaal goed en het gaat prima. En dan besef je van, oké, waar staan we? Want het huwelijk is er en je denkt, je man gaat je nu gelukkig maken. Maar het is niet altijd zo. Heel veel van ons die getrouwd zijn, kan zeggen van... ja, we hebben struggles in het huwelijk. En ook in het huwelijk, want je bent eenmaal getrouwd... en op een gegeven moment ga je God vergeten. Dan ga je weer je man boven God zetten. En in mijn eigen leven heb ik dat ook gedaan. En dan was ik gefrustreerd, want vanaf het begin van ons huwelijk... was hij heel vaak weg, ook in onze verkeringstijd. Hij was heel vaak in de kerk en ik was heel vaak verdrietig hierover. Want ik voelde me alleen en ik kreeg heel snel kinderen, drie dochters achter elkaar. En ik was heel vaak alleen thuis. En ja, je hebt geen ouders, weet je. Dus ik kon niet naar mijn ouders toe. En ja, en iedereen, vriendenkring en alles en zo, die hadden nog geen kinderen. Dus dan, iedereen gaat naar de jeugd. En jij zit thuis met je kinderen, omdat je dan moet oppassen. En ja, en het was natuurlijk ook een mooie tijd met je kinderen. Maar toch, die momenten dat je deelt met je man, dat was heel erg eenzaam. Want ja, je miste hem. En dat merk ik ook, dat wij als vrouwen heel erg daarin onze positie van God eigenlijk weer neerleggen. En in plaats dat ik me op God bleef kijken, op een gegeven moment ging ik op hem kijken. Van waar blijft hij? Waar is hij? Hij hoort me hier te beschermen. Hij hoort mij hier te helpen. En mijn kring werd steeds kleiner en kleiner. En eigenlijk ging ik mezelf steeds meer isoleren. Omdat ik alleen met hem wou zijn. En ik herinner dat ik de Bijbeltekst Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7 kreeg. En ja, nu pas. Ja, Siri die praat nu opeens. Ja, ik kreeg Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7. Ik kreeg het heel vaak door de hele tijd heen. En die zegt: laat de Heere uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. En in die tijd, ja, er waren momenten dat ik echt niet verheugd was. Ik deed van de buitenkant alsof ik heel blij was. Maar van binnen was ik echt gewoon kapot, gewoon aan het gaan. Omdat ik de hele tijd denk, ja, en ik wou het liefst naar mijn ouders toe. Ik wil het liefst in Curaçao wonen. En ik mis mijn man. En ja, waarom, wat heeft het nou voor nut om ja, je leven aan God toe te wijden zo. En ik dacht dat God een goede leven had met mij. En kijk hoe eenzaam ik hier ben. En ik had in mijn hart had ik geen vreugde. En ja, op een gegeven moment, als je het verder leest, dan zegt: laat ieder u kennen als een vriendelijke mens. De Heer is nabij. En ik probeerde voor iedereen vriendelijk te zijn. Precies zoals de Bijbeltekst zegt, ik probeerde vriendelijk te zijn, maar van binnen was ik eigenlijk heel verdrietig. En vers 6 was echt iets dat ik ja, nu pas begin te begrijpen eigenlijk. Wees over niets bezorgd. En eigenlijk over niets, over niks, dan moest ik eigenlijk gaan leren. Want ik was constant bezorgd. Bezorgd hoe het gaat met mijn kinderen. Bezorgd hoe ik het allemaal doe. Ik had ook angsten om zelfs naar buiten te gaan. Omdat, ja, in Curaçao ben ik heel anders opgegroeid. Ik ben opgegroeid dat mijn ouders brengen en halen. En niet, wij kennen niet dat je als jonge meisje met de fiets naar school gaat. Wij kennen niet dat wij de bus pakken en dat wij zelfstandig zijn. Ik ken dat niet. Mijn ouders hadden me overal gebracht en opgehaald. En dus die wereld hier voor mij was zo groot, dat ik gewoon soms momenten in mijn leven had dat ik gewoon zo ontzettend bang was om zelf gewoon met de kinderen buiten te gaan spelen. Want in mijn hoofd was dat er altijd iets kan gebeuren en ik sta alleen voor. En dat was een zo'n grote angst dat ik moest gaan overwinnen. Dus ik was constant bezorgd. En vers 6 zegt: wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt. En dank hem in al uw gebeden. En vers 7. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. En dit zijn de twee versen dat ik pas de afgelopen jaren echt heb omarmd. Het is en eigenlijk begrijpt van waarom ik mijn eerste plek aan God moet geven en mijn man op de tweede plek. Omdat mijn begeerte, mijn sterk verlangen was zo groot naar hem, waardoor mijn verdriet groter werd. Terwijl als mijn verlangen naar God toe gaat, dan raak je inderdaad je bezorgdheid kwijt. Dan ben je niet meer bezorgd. Omdat je vertrouwt op God. En vandaag wil ik het ook meegeven van eigenlijk mijn getuigenis was om dichter bij God te komen. En ik heb het geleerd in de jaren van hoe dicht ik bij God moest komen, zodat alle andere dingen wegvallen. Want dan mis je je man niet. Dan weet je ook van, oh ja, ik kan naar buiten gaan. Ik kan gewoon gaan spelen met mijn kinderen, want God waakt over ons. Want mijn man is er niet, maar God is er wel. En dat is zo bijzonder dat ik nu steeds alerter word van hoe vaak ik deze Bijbeltekst niet heb gekregen van verschillende mensen. En toch niet helemaal heb gepakt. Dat je ziet pas na jaren dat je het gaat echt begrijpen wat God wil. God wil hem op de eerste plaats. Of je getrouwd bent of niet. God wil dat hij op de eerste plaats is. Alleen dan red je het in het leven. Als je kijkt naar het verhaal van Abraham en Sarah. Heel vaak geven we het accent over dat Abraham en Sarah op een oudere leeftijd een kind hebben gekregen. Maar als we gaan kijken naar hun wandel, dan lezen we het verhaal van Abraham die bij de koning Abimelech bijkomt. En op een gegeven moment zegt hij tegen Sarah, vertelt deze koning of tegen iedereen in deze stad dat jij mijn zus bent. Omdat Sarah zo mooi was. En eigenlijk als vrouw, als een man dat zou zeggen, dan denk je van nee, ik wil iedereen vertellen dat jij mijn man bent. En niet mijn zus. Maar God heeft hem gezegd van nee, vertel aan iedereen dat je mijn zus bent. En wat er gebeurt is dat koning Abimelech zijn vrouw die avond in het paleis haalde. Om haar te nemen als vrouw. Maar God komt voor haar op. En God verscheen aan deze koning in een droom. En die zegt, je maakt een hele grote zonde als jij gemeenschap zou hebben met deze vrouw. En hij schrok. En hij zei, ja, maar ik ben onschuldig. Hij zei, nee, Sarah is getrouwd. Dus je blijft van haar af. En dan zie je ook nu in dit verhaal, uit angst van Abraham, dat hij eigenlijk niet dood wou gaan. Want eigenlijk, hij was zo bang dat er een einde aan zijn leven zou komen als hij vertelt dat Sarah zijn vrouw zou zijn. Want dat is een angst die soms ook mannen kunnen overkomen. Maar als jij als vrouw helemaal dicht bij God leeft, dan hoef je ook niet bang te zijn voor als jouw man soms fouten maakt. Dat God jou in de steek zou laten of dat er iets met jou zou gebeuren. Want God zal voor je zorgen. Net zoals God nu voor Sarah heeft gezorgd. Hij verscheen aan de koning en die zegt, je blijft van Sarah af. Want Sarah was ook Gods geliefde. En wij zitten hier als Gods geliefde. God houdt van ons. En daarom is de reden van kom bij God dichterbij. Want God gaat jou beschermen. Ook als momenten dat jouw man zwak zal zijn. Als de momenten dat hij niet voor jou kan opkomen. Als jij dichter bij God leeft, dan gaat God voor jou opkomen. Als je kijkt naar Naomi en Rut. Dat is ook een mooi voorbeeld van hoe Naomi heeft haar man verloren, maar ook zijn twee zonen. En op een gegeven moment zegt hij tegen zijn schoondochters van ga naar jullie ouderlijk huis toe. Ga, want ik ga terug naar mijn land. En dan heb je Rut, die zegt in Rut 1:16, vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan. Weg van u. Waar u gaat zal ik gaan, waar u slaapt zal ik slapen. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. En ik denk dat het heel belangrijk is, het stukje van uw God is mijn God. Rut heeft gekozen om dichter bij God te gaan leven. En dat bracht haar heel veel zegen. Ondanks dat ze was ook weduwe. Weduwe zeg je toch? Ja. Ondanks dat ze weduwe was, heeft ook haar man verloren. En eigenlijk zou je zeggen als je man overleden bent, dat je denkt van Heer, hoe nu verder? Maar Rut heeft gekozen om dan heel dicht bij, juist dicht bij God te gaan wonen. En God heeft haar gezegend. God heeft haar een andere man gegeven. En zij baarde een zoon. En dat was de vader van David. Hoe mooi is dat? Dat als je kiest om dichter bij God te gaan wonen, ondanks dat je man is overleden, dat er toch een zegen uit kan komen en dat je toch gelukkig kan worden. En ik wil ook want nu heb ik heel veel voorbeelden in het Oude Testament, maar ik wil ook naar het Nieuwe Testament. En dan wil ik Johannes 4 lezen. En dit geldt voor ons allemaal. Vanaf vers 4. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij een stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van het reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middagsuur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar: als u wist wat God wil geven en wie het is die u water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Mijn Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en zelf nog uitgedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt, voor het eeuwig leven geeft. Geef mij het water, Heer, zei de vrouw, dan zal ik geen dorst meer hebben. En hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar: ga, uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt. Zei Jezus: u hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw: nu begrijp ik, Heer, dat u een profeet bent. Onze voorouders vereren God op deze berg. En bij u zegt men dat in Jeruzalem een plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt de mensen die hem zo aanbidden, want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat in geest en in waarheid. De vrouw zei: ik weet wel dat de Messias zal komen. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar: dat ben ik die met u spreekt. Ik vind deze verhaal ook heel bijzonder, want in deze verhaal zit alles. Jezus ontmoette een een vrouw die eigenlijk, je leest het, die had vijf mannen. En eigenlijk de zesde heeft hij. Maar geen één was de echte man. Haar begeerte ging naar een man toe die haar lief zou hebben. En dan zie je dat hij gewoon van de ene man naar de andere man ging. En Jezus zegt, maar de man die je ook nu hebt is ook niet jouw man. Maar als jij als je levend water van mij neemt, dan zal je nooit meer dorst hebben. En wij denken dat het gaat om water, maar dat gaat niet om water. Eigenlijk zegt Jezus tegen deze vrouw, maar als jij dichter bij mij komt, dan zal jij niks meer nodig hebben. Als jij naar mij begeert, dan zal je nooit meer dorst hebben. Dan is jouw behoeftes, jouw verlangens allemaal vervuld. Dat is eigenlijk wat Jezus hier zegt. Het gaat in principe niet eens om water. Het gaat erom dat Jezus nu haar roept om al die mannen achter zich te laten en Jezus te volgen. Dat is wat Jezus zegt hier. Kom, want ik heb alles voor jou. Ik heb het levend water voor jou. En zij wist niet eens dat zij in het gesprek was met God die haar alles kan geven. En dan verzin ze een smoes. En die smoes was van even kijken. U kunt toch niet meer dan Jacob, onze grootvader. Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uitgedronken en ook zijn zonen en zijn vee. Dan zie je eigenlijk dat we soms, als Jezus zegt tegen ons, kom dichterbij, dat we heel vaak een smoes hebben. We hebben heel vaak een smoes van ja maar dit en ja maar dat. En eigenlijk komen we helemaal niet uit. We moeten gewoon onze smoes opzij zetten om Jezus te volgen. Want er is niks anders, er kan niks mee vullen. En ook als je getrouwd bent en er zijn zoveel bijbelteksten. Ja, maar je moet je man gehoorzamen. Je moet onderdanig zijn. Maar de eerste persoon die je onderdanig moet zijn en gehoorzamen, dat is Jezus Christus. En God heeft ons gestuurd om een hulp te zijn voor onze man. En als wij God niet zoeken, kunnen we niet de goede hulp zijn. Maar dan laten we ons leiden door onze man die soms ook zwak is. Die ook zijn fouten heeft. Dus wij moeten, als wij het goed willen doen als vrouwen, moeten we God op de eerste plaats hebben. En dan ga je zien dat je op een gegeven moment je man op de juiste moment gaat bedienen. Dan ga je hem ook, als hij fouten heeft, dan ga je voor hem bidden. Als sommigen die niet getrouwd zijn, bijvoorbeeld, die zoeken ook zijn blijheid en alles in vriendschappen. Nou, als je God eerst gaat zoeken, dan gaat God jou de juiste vriendschappen geven. God gaat jou alles op de juiste tijd geven. Als je hem op de eerste plaats zegt. Ik was ermee bezig en ik zei, oh Heer, dit vind ik zo grappig. Weet je, als God, als je een man hebt, dan kun je deze lied voor hem zingen. Het is heel grappig. Maar ik dacht, oh Heer, dit lijkt me zo grappig. Heel vaak zingen we dat. Don't walk away from me. Ik heb dat heel vaak gezongen hoor. Als hij naar de kerk ging, dan zong ik dit. Don't walk away from me. En dan zing je. Don't walk away from me. En hij zegt gewoon, ik moet gaan, ik moet gaan, ik kom te laat. Ik moet gaan, Zelstra wacht op mij, ik moet gaan. En dan schreeuw ik, I have nothing, nothing, nothing. If I don't have you. Ja, wie getrouwd is, die herkent dit. Want ik herinner me, oh Heer, weet je hoe vaak ik huilend staat. Don't walk away from me. Ga alsjeblieft niet weg, blijf hier. En je denkt van, oh, ik heb niks anders. Als hij nu de deur weggaat, dan heb ik niemand. Dan ben ik zo eenzaam. En dan heb ik nog 3 kinderen die ik alles zelf moet doen. En ik moet eten klaarmaken en ik moet ze in bed stoppen en ik moet ze douchen. En je denkt, je leven is aan het einde. Mijn leven is geëindigd. En elke dag weer, als hij weer de deur uitgaat, dan begin ik weer diezelfde lied. Maar God heeft mij geleerd om dit niet meer voor mijn man te zingen, maar voor God te zingen. En zeg, Heer, I have nothing, nothing, nothing. If I don't have you. Ja. En dat heeft God mij geleerd. En het duurde echt heel lang. Voordat ik het kon pakken. Ja. Maar ik heb het gepakt nu. Na heel veel jaren. Ja. Van oké, nee Heer, u op de eerste plaats. Eigenlijk, als ik u niet heb, dan heb ik niks. Amen. En bij God alleen, weet je, als je bij Jezus het leven water haalt, dan krijg je nooit meer dorst. Dan krijg je nooit meer dorst. En je voelt je zo blij, echt. Je voelt je zo blij als God die leegte vult. En ik zocht mijn leegte bij mijn man. En ik zocht uiteindelijk bij mijn kinderen. Maar je put ze alleen maar uit, want ze kunnen niet geven wat jij nodig hebt. Maar God wel. En het is zo'n vreugde. En hoe meer ik dat ziet eigenlijk. En hoe meer ik God zoek, hoe minder ruzie krijgen we thuis. Eigenlijk. Ja. En dan lijkt het nu alsof het huis stil is. Weet je van, wat gebeurt nu? Ja, mama is God aan het zoeken. Ja, maar ja, het duurde heel lang. Maar God heeft me echt laten zien de afgelopen tijden. Van, Vanessa, je begeerde moet naar mij toe gaan. Echt, je verlangen moet naar mij toe gaan. En ik heb geen spijt van. En het is nog steeds een proces. Maar ik weet dat zolang ik dat doe, die stappen maak, dat ik gewoon gezegend gaat worden. En ik wil dat ook jullie geven vandaag. Van als jij dat zoekt. Weet je, Jezus kwam in ontmoeting met die Samaritaanse vrouw. Weet je, eigenlijk als je in gesprek gaat met God, dat is een teken van dichterbij komen. En deze vrouw ging dichter bij Jezus door die gesprek. En het betekent niet gelijk dat je het alles ziet. Maar gewoon van blijf praten met God totdat jij het begrijpt. Blijf praten. Je gaat het niet in één keer alles begrijpen. Je gaat het niet in één keer alles begrijpen. Het is een proces. Maar als je dat doet, Ik beloof je en ik beloof ook mezelf en ik weet het. Van God gaat het goed maken. God gaat jou belonen. Omdat hij op de eerste plek. Hij is een jaloerse God, hè. En hij wil gewoon op de eerste plek zijn. Dus vergeet het Bijbeltekst niet. Van Matthäus, Johannes 4 vers 14. Waar staat, maar wie het water drinkt. Dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Wie wil vandaag een bron worden? Een bron van levend water. Ik zei laatst toen ik deze tekst, ik zei zo, Heer, het raakt me heel erg. Want ergens, ik voelde heel vaak in mijn leven momenten van frustratie. Heer, ik heb zo'n dorst naar u. Heer, ik heb zo'n dorst. Het lijkt alsof, alsof er constant leegte momenten komen. En het is een fase, want sommige momenten was ik heel sterk met God bezig en dan voel ik het niet. Maar op momenten dat je het weer door de drukte van het samenleving en van je gezin en van je werk en van alles. En dan krijg je opeens heimwee en dan mis je je man. En dan gaat het niet goed in de kinderen. En dan heb je alleen maar frustratie op frustratie op frustratie. Maar op het moment dat je echt verdiept in God, dan heb je rust en vrede. En dan voel je echt alsof je gevuld wordt. En ik zei, Heer, ik wil nooit meer dorst hebben. En dat betekent dat ik dichter bij hem moet zijn. En wie wil vandaag nooit meer dorst hebben? Als jij heel graag nooit meer dorst wil hebben, ga maar staan. Gaan we voor bidden. Dat God ons gaat helpen om dichter bij hem te zijn. En elke keer als wij die stap maken om gewoon door de drukte dat we meegesleurd worden van de drukte van het leven. Dat hij ons weer aanraakt en zegt, mijn dochter, je gaat weer weg. Je gaat weer de verkeerde pad. Gaan we even bidden. Lieve Vader, Heer, ik wil u zo danken, Heer God, voor dit woord, Heer. Ik wil u danken, Vader, Heer God, dat u ons weer alert maakt wie wij op de eerste plaats moeten zetten. Heer, het is leuk als we een man hebben, als we vrienden hebben, als we mensen om ons heen hebben. Heere, maar ik wil u vragen, Heer God, dat de komende jaar, de rest van ons leven, zoals we hier staan, dat u ons elke keer door uw Heilige Geest ons alert maakt als wij weer van u afwijkt. Heere, dat we ons niet laten leiden door de drukte van het leven. Heere, maar dat wij dicht bij u zullen zijn. Elke dag, elke moment van ons leven, dat wij onze vreugde zoekt in u. Niet in andere dingen van het leven, maar u en u en u alleen. Heer, we willen u vandaag, maken we een keuze om u op de eerste plaats te zetten. En alles daarna op de tweede, derde, vierde plaats. Niet meer u op het laatste, maar u op het eerste. Vergeef ons, Heer, dat wij soms die fout maken, Heer. Heer, dat wij u na alles zetten. Maar dat wij, Vader, Heere God, bewust van gaan worden om u de eerste aandacht te geven. Dat u het eerste wordt in alles van ons leven. Help ons daarbij. Help ons in onze zwakte. Wees ons genadig. Want we hebben u nodig. We houden van u, Heer. Geef ons een nieuwe kans, Heere. Wij willen dicht bij u. In Jezus' naam. Amen. Amen.